kwam niet direct door toen ik jullie post zag, maar het gaat dus de aanleiding van jullie berichtgeving. Is het Rekenhof-rapportage over Oosterweel, waarover gaat het precies?
Ja, dus het Rekenhof maakt, ik denk jaarlijks, een evaluatie eigenlijk van de financiële stand van zaken van de Oosterweel-verbinding. Dat is eigenlijk een soort van evaluatietool die ze in het leven hebben geroepen, omdat de begroting van de Oosterweel-verbinding niet in de begroting van de Vlaamse overheid zit, maar dus eigenlijk buiten de begroting is, maar daar willen ze wel een soort van vinger aan de pols bij houden. En daarom maakt het Rekenhof eigenlijk om de zoveel tijd een rapport met de stand van zaken.
Dus het is een onafhankelijke overheidsinstantie die dan op zich een ander onderdeel van de overheid controleert, namelijk de Vlaamse regering en met haar Oosterweel-project.
Inderdaad.
En dus het is twee keer per jaar een rapportage, denk ik, door BAM Lantis. En één keer per jaar is er dan een controle door het Rekenhof.
Ja.
En wat die is dus, het was ondertussen al 2 weken geleden verschenen. En ik zag dan achteraf dat ook de VRT er iets over, VRT Nieuws, er iets over staan had. Ik kan er zelfs op terugkomen, wat hebben jullie erover te zeggen van Climaxie?
We hebben het inderdaad, het Rekenhof, dat document ook doorgenomen, omdat we inderdaad de Oosterweel-verbinding ook wel mee opvolgen, zeker rond de vervuiling van de PFAS-problematiek, en ons dus ook wel echt vragen stellen bij heel het project. En als je eigenlijk kijkt naar wat het Rekenhof zegt van de cijfers die Lantis eigenlijk berekent, is dat hallucinant als je daar met een klimaatbril op naartoe kijkt. Het Rekenhof zegt, kijk, er is hier, ik denk dat er 3,5 miljard euro voor vrijgemaakt om dit project te bouwen. Ondertussen zit de rekening al aan 6,5 miljard. Dus we moeten al meer geld uittrekken voor het bouwen van deze tunnel en het bouwen van deze auto-infrastructuur. En daarbij komt dan nog eens dat ze herhalen wat ze eigenlijk in het vorige rapport zeggen. En dat is dat het geld op is voor de, of er is nog steeds geen geld voor de overkappingsprojecten. Plus daarbovenop gaat Lantis er eigenlijk ook vanuit dat er meer autoverkeer nodig zal zijn, omdat we meer auto's nodig hebben om de tol te betalen, om zo de tunnel, de kosten van de tunnel, terug te betalen. Dus er zijn een aantal heel fundamentele vragen die het Rekenhof daar eigenlijk aanhaalt over dat project.
Dat is vooral over geld van hun kant dan.
Ja, inderdaad. Dus het Rekenhof bekijkt inderdaad gewoon de boekhouding eigenlijk van Lantis en zegt, Lantis zegt dat we meer geld nodig hebben. Is dat haalbaar? Zijn die berekeningen eigenlijk die die gebruiken, hoe evalueert het Rekenhof die eigenlijk? En daar stelt het Rekenhof dus in dat document heel wat vragen bij. Bij de kosten, bij ook het aantal auto's die nodig zijn om eigenlijk de lening ook aan Europa terug te betalen.
Ja, er was al dat die met de 3,3 miljard of 3,6 miljard is. Maar inderdaad, ik heb de cijfers, ik heb het toch eventjes opgeschreven, want het is natuurlijk 50 bladzijden. 5,6 miljard, er is dus ook een 6 miljard, maar het is 5,4 miljard blijkbaar is nu de nood aan kapitaal die voor die gezegd. En interessant is dat dus vorig jaar was dat 4,2 miljard. Dus, dus is het bijna 20%, ja, er is 20% aan kosten bijgekomen. En dat is, wat houdt dat in? Dat is exclusief het haventracé, dus zit er niet in. En dat haventracé, corrigeer me Katrien als het verkeerd is, is denk ik, is een soort bijkomende effort om het verkeer op de ring toch iets te milderen. En dat gaat dan over de Tijsmanstunnel verdubbelen. Dus een extra kokerende Tijsmanstunnel. En ook de A102, dus de doorsteek van de, wat is de E313 naar de E19.
Ja.
Dus dat...
Tussen de E313 en de E34, nee, het gaat zo helemaal door de noordrand eigenlijk.
Maar het is aan de oostelijke kant, denk ik.
Ja.
Ja. Ja. Dus aan de oostelijke kant een doorsteek en aan de westelijke kant dus dan meer de Tijsmanstunnel capaciteit verhogen. Ja, want het was, niemand had ooit gedacht dat daar, want 30 jaar geleden was die bijna leeg. Maar bon, dus, maar die projecten alleen is al 2,5 miljard extra. Dus die 5,4 miljard, dat zit daar niet in. Wat er ook niet in zit, is inderdaad zijn de overkappingsprojecten. En dan spreek je over twee fases. De eerste is waar Peter Vermeulen nog mee bezig is van Engeland dan om dat te proberen te verwezenlijken. Die zitten niet in die 5,4 miljard. Wel, een stukje wel, de onderbouw, de ondergrondswerken of zo zitten er wel in. Dus dat is toch ook voor 0,8 miljard of zo zit daarin. Maar al de bovenbouw niet. Ja. En zit er nog iets niet in? Nee, dat is het. En ja. Het komt er dus op neer dat die 5,4 miljard, ze hebben wel gezegd van oké, het zal zoveel verhogen. En ze hebben nu berekend wat zal er nodig zijn om die 5,4 miljard op te halen. En dan komen ze tot het punt dat ze zeggen van ja, we zullen weer verkeer hebben.
Ja, inderdaad. En waarbij het Rekenhof ook heel duidelijke vragen stelt bij de model shift en bij de kans om de 50-50 overslag. We moeten mensen op een andere modi, step, trein, fiets in de stad krijgen, dat die eigenlijk ook gewoon een streep daardoor trekt.
En dus ze zijn eigenlijk gewoon, ja, als het waar is, ja, dan, als er effectief meer verkeer zal zijn, dan is het een probleem, want dan gaat de model shift niet door. En als het niet waar is, ja, dan is gewoon zijn financieel model verkeerd.
Ja. Ja, inderdaad. Dus we zitten ofwel met een grote gat in ons hand, ofwel met heel veel extra verkeer op onze ring. Die niet overkapt, of die voorlopig dus...
Het gaat over grote stijgingen, want dat is ook wel interessant natuurlijk, de mensen weten dat niet, maar er zal dus toegegeven worden ook op de Kennedy-tunnel.
Mm-hmm. Ja, dus op al de tunnels.
De drie tunnels. En vorig jaar zeiden ze, we gaan, wat is het, 60 miljoen auto-equivalent? Dus een camion telt dan voor 3 of zo.
Ja.
Hè? En nu gaat het 80 miljoen zijn, zoiets. Hè? Dat is een serieuze stijging.
Ja, dat is een serieuze stijging. Ik denk dat ze inderdaad vanuit, dat staat ook in het rapport, van het begin van de telling, dus begin van de plannen, en nu zouden ze toch moeten uitgaan van iets van een 42% meer autoverkeer om het terugbetaald te krijgen.
Ja. Wel, verkeer in het algemeen, denk ik, want Manu Klaes, die was dan op het VRT-stuk, ga eens kijken wat hij daarover zegt. Ze zeiden wat Manu Klaes zegt over dus die tolgelden, hij ziet geen probleem. Manu Klaes, dus tegenwoordig een beetje de woordvoerder van Bamlantis eigenlijk, de facto. Vroeger, de activist bij Straten-Generaal. Ik denk dat hij formeel nog altijd voorzitter is of zo van Straten-Generaal, maar de facto is hij vooral de woord. Hij is ook nog altijd in de raad van bestuur, onderstel ik, van Bamlantis. En in die functie spreekt hij. En hij zegt dus, ja, is het geen probleem, vooral omdat we zien dat het vrachtverkeer is dat toeneemt. En we hopen inderdaad dat het autoverkeer wel zal verminderen. Maar in het geheel wijzen de berekeningen erop dat er nog voldoende inkomsten gaan zijn.
Ja. Ja, dat is een optimistische lezing, denk ik, van het rapport van het Rekenhof. En dan kunnen we zeggen dat we misschien vanuit een klimaatoogpunt een eerder pessimistische lezing van dat Rekenhof doen. En de waarheid zal allicht ergens tussenin liggen. Maar als het Rekenhof, als dat een instantie is in onze samenleving die zegt we gaan meer verkeer nodig hebben om de prijs terug te betalen, dan denk ik dat in de realiteit niet ver daarvan af gaat liggen en dat we inderdaad meer verkeer op de Antwerpse ring mogen verwachten.
Je punt is wat is de stimulans om naar een model shift te gaan als die dus een gat zal slaan in de begroting van Oosterweel?
Ja, inderdaad. En als we inderdaad ondertussen zien dat je natuurlijk de investeringen in de lijn en in de NMBS alleen al maar achteruit gaan of stagneren, ja, dan zie ik gewoon dat we falikant de verkeerde weg aan het inslaan zijn eigenlijk. Net nu dat die IPCC-rapport boven februari nog heel duidelijk naar buiten is gekomen en gezegd, kijk, we moeten echt er alles aan doen dat we zo min mogelijk fossiele brandstoffen verbranden, dat we de klimaatproblematiek proberen nog om te draaien. En ik denk dat mobiliteit daar iets heel groot van is, of een groot stuk een verantwoordelijkheid in heeft. Dus kunnen we wel beginnen nadenken, oké, maar is het dan anno 2023 nog verantwoord om extra auto-infrastructuur te bouwen? Moeten we niet net alle centen steken in de vrachtwagens op de spoorwegen te krijgen, op mensen veel collectiever zich te laten verplaatsen, waardoor dat we inderdaad klimaatgewijs dat veel, veel collectiever en dus met minder verbrandings, met minder fossiele brandstoffen eigenlijk kunnen organiseren?
De boodschap van het Rekenhof is toch een beetje zo van, ja, dus je zult er waarschijnlijk al, de financiering door tolgelden is twijfelachtig, dus je zult de begroting moeten aanspreken, andere middelen, en dat geld is er niet.
Ja.
En dan komen we op jouw punt eigenlijk van, ja, dat, er is geld nodig sowieso voor model shift enzovoort, en dat zal er dus niet zijn. Maar ik wil nog eventjes, want ik heb hier toch iets over het realisme van de... van de inschattingen van de stijging van verkeer. Want waar heb ik het hier? Ja, voor de Kennedy-tunnel neemt Lantis aan dat het verkeer zal stijgen met 2,5% per jaar. Terwijl het verkeer over de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 0,6% daalde. Dus ik citeer hier uit het rapport van het Rekenhof. Hè. Het is niet de commentaar van Katrien van Klimaxie. Maar bon, je moet geen grote wiskundige zijn om te zien dat je geen 2,5% per jaar verkeer bijkrijgt in de Kennedy-tunnel, want die zit al vol. En trouwens, ik denk dat de modellen er juist van uitgingen dat de Kennedy-tunnel zou ontlast worden. Dus maar in het financiële model gaan ze er dus blijkbaar van uit dat er dus 2,5% extra verkeer bij komt. Dus dat is misschien het goede nieuws, Katrien, dat dus dat er toch niet zoveel verkeer zal zijn dat ze voorzien, die 80 miljoen. Maar dan is het vraag waar zal het geld van komen. Hè?
Ja, en ik denk dat daarin het Rekenhof ook heel duidelijk zijn twijfels in het document zet en zegt, kijk, er komt heel wat op de Vlaamse overheid, of er komen heel wat lange termijn beslissingen aan. Je hebt onder andere de vergrijzing, onder andere de klimaatverandering. Gaat er binnen de regering ruimte zijn? Ze stellen zelf die vraag ook in het document. Gaat er geld zijn om dit gat te dichten? Ik denk dat ze daar heel duidelijk in zijn in hun document, om daar ook twijfels over te zetten en te zeggen, kijk, er komt zoveel op ons af. Je hebt ook nog het stikstofakkoord, je hebt de boeren die je nog moet ondersteunen naar een ander landbouwmodel, je hebt langs de andere kant de vergrijzing, waarbij dat je je woonzorg en je pensioenen moet kunnen blijven betalen. En ondertussen creëren we hier eigenlijk een extra nood, of hier gaat geld naartoe moeten komen, anders zitten we maar met een halve tunnel of met een halve weg, en dat ziet er ook niet uit. Dus moeten we dat geld aan de Vlaamse regering gaan vragen, maar daarin is het Rekenhof ook wel, zet hij ook zijn twijfels van, ja, hoe gaat het dan de andere lange termijnsplannen aanpakken in de maatschappij?
Dus gans het Oosterweelproject, naast, want die 5,4 miljard waar we het nu over hadden, dat was dus het kapitaal nodig om de Oosterweelverbinding te bouwen. En een beetje de onderbouw van die eerste fase van de overkapping. Dat gaat dus niet over het haventracé is het, hè?
Ja.
En niet over dus die eerste fase van de effectief bovengrondse overkapping. En niet over, want er is inderdaad ook modal shift investeringen voorzien. En daar zegt dan het Rekenhof van, dat als je dat in rekening brengt, dat er zeker een gat is van 5 miljard.
Ja.
Dus want het is die de modal shift is 2 miljard. Wat de detail ervan is, weet ik nu niet. Dus de fase 1, de leefbaarheidsprojecten is 1,5 miljard of zo. En dan heb je het haventracé, dat is ook nog een keer 2 miljard. Dus zeker 5 miljard tekort. Dus dat zal. En er is denk ik geen zicht op hoe ze dat gaan financieren. Hè?
Wat ik daar zelf nog heel frappant aan vind, is dat je eigenlijk in 2017 met het Toekomstverbond, hè, waarbij dat de actiegroepen rond tafel zijn gaan zitten met de Vlaamse overheid, en dat daar een besluit uitkwam. Toen lag de focus op het feit dat de tunnel het sluitstuk ging zijn van heel het Oosterweelproject. Maar eigenlijk wat dat je nu ziet, is ze zijn eerst de tunnel aan het realiseren en al de rest van haventracé, overkappingszingen, is allemaal op de lange baan geschoven. Terwijl toen eigenlijk het omgekeerde is afgesproken of is neergepind in het Toekomstverbond.
Zo werd het voorgesteld een beetje, ja.
Ja, zo werd het toen.
Het was al snel duidelijk dat
ja. Ja, ja, ah, wel, maar dus daarin voelde echt wel dat ik, stak ik je nog een beetje versteld van het vertrouwen dat je nog hebt in een Vlaamse overheid, dat die nog gaat uitvoeren wat dat ze gezegd heeft dat ze gaat uitvoeren. Het is heel duidelijk wat de agenda van BAM en van de Vlaamse overheid is in dit dossier. Die tunnel moet en zal er komen en die verbinding zal er zijn voor de auto's. Maar we gaan voor de rest, zijn dat de kleine lettertjes bij wijze van spreken, en gaan we die niet uitvoeren wat betreft het openbaar vervoer, haventracé, overkappingen. En dat is een beetje wat ik nog altijd het gevoel heb, dat we in deze dossier, ja, een beetje naïef, of ja, het wordt steeds duidelijker dat het alleen maar om auto-infrastructuur gaat en niet om een leefbaarheidsproject, of zeker ook al niet om een saneringsproject als we naar de PFAS kijken. Hè.
Maar ik zal even de deur moeten open doen, er staat iemand aan de deur, maar ik ging nog iets opmerken, ik ben een beetje door die deur deuroriënteerd. Maar daar moet ik met Peter Vermeulen dan over hebben, misschien volgende week, dat er wel degelijk ook de plannen voor de leefbaarheidsprojecten wel degelijk in de pijplijn zitten.
Ik denk dat voor de noordelijke knoop zijn er plannen. Hè, dus rond de luchtpijl Merksem, daar zou inderdaad een stuk over kapping al direct bij inzitten. Nu, in het feit dat ze dat nu aan het bouwen zijn. Maar het gaat over heel de zuidelijke ring en Schijnpoort. Hoe gaat het aan het sportpaleis eruit zien? Dat is allemaal eigenlijk nog heel onduidelijk. Dus inderdaad een stukje, en dat is inderdaad het verdienste van het werk van Ringland en het blijven op tafel kloppen van de vooral Ringland. Eigenlijk. Straten-Generaal hoort je daar minder in. Maar dus de verdienste van Ringland is wel dat die noordelijke knop wel effectief overkapt zal worden en dat er nu al van in het begin bij zit dat ze dat gaan doen. Maar de rest van de projecten staat inderdaad wel op losse schroeven als je naar de centen kijkt.
En, maar ook daarvan is er dus, en naar de centen inderdaad, sowieso, want er is een pot die opgebouwd wordt, dat is een soort overschot van een ander budget. En dat is 15 miljoen per jaar of zo. Dus om die 1, want ondertussen zijn die kosten van die overleefbaarheidsprojecten was 1,25 geschat. Ondertussen is dat 1,6 of whatever. Dus aan 0,05 die in de pot gestoken wordt per jaar, zal het lang duren. Hè?
Ja, ik denk dat is ook een opmerking van het Rekenhof. Hè? Dus die pot die opzij die gemaakt wordt voor de leefbaarheidsprojecten, wordt eigenlijk veel te traag gevuld. En daar steekt eigenlijk de Vlaamse overheid is zijn potje niet aan het opbouwen om die leefbaarheidsprojecten te kunnen bouwen. Dus,
maar terzelfde tijd zouden ze binnen 2,5 jaar al eraan beginnen. 2026, eind 26 zou er al iets een stuk afgewerkt moeten zijn.
Ja, ze zouden er inderdaad mee aan beginnen. Maar het is, als er geen geld is, de aannemers gaan dat niet voor de schoolnogen van Luc Hellemans doen of zo, denk ik. Dus als er geen geld is, dan wordt
de
er ook...
CEO van,
de CEO van Lantis, ja, sorry. Dus als er geen geld is, dan denk ik niet dat de overkapping er gaat komen. En ik denk daarin dat de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid immens is eigenlijk om nu eigenlijk met de billen blootgezet te worden, om eigenlijk de ambities niet waar te maken.
Ja, daar waarschuwde het Rekenhof ook voor, dat er veel plannen gemaakt worden, maar dat enerzijds de financiering, zoals we al etelijke keren hier zeiden, daar niet helemaal op afgestemd is, maar zelfs ook organisatorisch te kijken of dat wel de manschappen en de firma's beschikbaar zijn om al die dingen dan samen te doen. Hè.
Ja, dat zou eigenlijk een stuk zijn waar ze nu al mee zouden moeten beginnen om zo'n grote werken voor te bereiden en te beginnen plannen. Maar je voelt de twijfel is immens groot en de twijfel wordt eigenlijk alleen maar gevoed met zo'n dossiers van het Rekenhof die zeggen, ja, maar er is geen geld. Dus dan stimuleert ook niet een dynamiek om te zeggen, allee, kom, we zullen er eens aan beginnen en we gaan plannen maken hoe dat we die overkapping effectief gaan uittekenen, gaan bouwen, gaan financieren, wie gaat dat bouwen. En dan denk ik, dat is dan... maar dat is misschien een ander technisch ding, maar en dat komt niet direct uit het Rekenhof of zo, maar er komen ook wel meer stemmen van een aantal mensen die zeggen, ja, maar zo'n overkapping, de veiligheid van die tunnels, ook daar stellen we ons vragen bij, is dat wel mogelijk dat je met een volledige overkapping naar de veiligheid van uw tunnels, ja, als er gevaarlijk verkeer doorkomt.
Dat is al meer opgegeven. Hè? Dus dat is weer ook iets dat ik misschien met Peter Vermeulen
wil spreken. Dat lijkt me interessant, ja.
Maar wat jullie wel natuurlijk, waarvan jij wel de persoon voor bent, is de PFAS-dossier. Ik zie dat er ook al 300 miljoen ingeschreven is. Ja, dan denk ik, de vervuiler betaalt. Maar er staat er in het budget van, er zal 300 miljoen kosten zijn er voorzien, die dan via in de tolheffing bijgeschreven worden. Dus die via tol zullen moeten... Dus,
ja.
En dan is er nog 25 miljoen dat sowieso ergens van belastingsgeld is. Dus ja, het zal dus blijkbaar is het meer dan 300 miljoen PFAS opruimkost, die dan misschien nog maar niet alles is, die dan van tolgelden en belastingsgeld zal komen.
Dat is inderdaad een frappante berekening die het Rekenhof daar maakt. En dan denk ik ook, er is denk ik een anderhalf miljard dat ze bij 3M kunnen gaan halen. Maar ook daar ziet het dat de MIER in januari een aanmaning heeft moeten sturen en dat geld van 3M helemaal nog niet op de rekening.
Anderhalf miljard is echt wel een groot bedrag. Ja.
Ja. En dus maar dat ging ook voor de compensatie van de boeren in de buurt zijn en dat ging voor de zuivering ook van de gronden van mensen in Zwijndrecht zijn. Maar ook dat geld staat nog altijd niet op de rekening van de Vlaamse overheid. Dus de vervuiler betaalt. Ik denk dat de MIER daarmee heel veel grote woorden heeft geschermd wanneer de publieke opinie aan het kijken was. Maar eigenlijk in realiteit zijn er nog geen centen van 3M naar de Vlaamse overheid gegaan. En inderdaad wordt het ondertussen onder de mat geschoven door te betalen met tolrechten. Dus we zijn daar zeker nog niet aan de nieuwe patatjes, denk ik, qua die vervuiling.
Ja. En hoe zit het dan? Want ja, jullie van, het was toch Climax, de drie instanties of drie organisaties of twee organisaties en een persoon die dan dus die, de oorspronkelijke werken hadden laten stilleggen door het gevaar op voor de gezondheid van de PFAS. Hoe zit het daarmee?
Er zijn eigenlijk twee juridische sporen die nu aan het gevolgd worden. En de eerste is inderdaad ingezet door Greenpeace grondrecht in Thomas Goorde. Ja. En die gaat vooral eigenlijk over het verzetten van de vervuilde grond. Dus de grond die nu verzet moet worden, ook om de Scheldetunnel te bouwen. En waarbij dat eigenlijk helemaal niet duidelijk is of dat veilig met bescherming van de gezondheid van de omwoners van Zwijndrecht, maar ook voor de mensen die aan het bouwen zijn, daar zijn niet de juiste afspraken rond gemaakt. En ook, wat gaan we met die PFAS-grond doen? Hoe gaan we die saneren? Waar gaat uiteindelijk die PFAS naartoe? Dat zijn allemaal dingen die in een rechtszaak nu uitgesproken worden. En daarvan zijn de pleidooien eind april gepland. En dan heb je nog de andere zaak. En dat is eigenlijk de zaak die we met Climaxie zijn aangespannen, samen met actiegroep Leefmilieu Ruppelstreek. Die ook heel veel rond de kleiputten en daar het feit dat de vervuilde grond naar de kleiputten in Ter Hagen zouden gaan. En die ook al zelf heel wat dossiers rond vervuild water hebben opgestart. En eigenlijk hebben we met hen samen, zijn we in januari naar de rechtbank gestapt om inderdaad ook te zeggen, voor het bouwen van de tunnel moet er ook heel wat grondwater opgepompt worden. Dat is grondwater van onder het meest vervuilde stukje in Europa dat we hebben met PFAS. En eigenlijk zag je daar dat die vergunning toch ook wel nog een aantal gaten had. Zeker op normering naar bemonstering. Hoe gaan we...
Dus jullie vechten die vergunning aan?
Ja, wij vechten die
vergunning aan. Als jullie gelijk krijgen, wat gebeurt er dan?
Dan wordt de vergunning, als wij gelijk krijgen in die zaak, dan wordt die vergunning geschorst. En dan, de advocaat heeft in de...
Kunnen ze die gronden niet verplaatsen?
Of dan kunnen ze het grondwater niet blijven oppompen, want dat grondwater gingen ze oppompen, zuiveren en dan in Blokkersdijk pompen. Een deel in Blokkersdijk en een deel in de Schelde, waarvan we eigenlijk zien dat de waterkwaliteit van beide, van zowel Blokkersdijk als de Schelde, al mega hard vervuild is. En dat er ook bijvoorbeeld...
Dat het al in de grond zit.
Ja. Dat het er al in zit en dat er eigenlijk een beetje van wordt uitgegaan.
Metalen en zo zat...
Het gaat in die zaak inderdaad rond PFAS, maar ook rond arseen, stikstof, chloride, een aantal andere dingen die naast PFAS ook even vervuilend zijn voor het milieu. En daarvan zijn de pleidooien ook eind april en zullen we zien wanneer de uitspraak van de rechter daarop valt. Maar ik denk, het ding wat daar de kern aan is eigenlijk, als we zover geraken om de vergunning te schorsen, dan vertragen we heel dit proces van de vervuiling. En dan moeten we inderdaad kijken hoe dat we die vervuiling kunnen verstrengen. Maar ik denk daarin ook wel dat we de opening krijgen om het debat ook wel terug richting mobiliteit te krijgen en te zien van, kijk, dit is op PFAS en op vervuilingsvlak een hallucinant ding, maar natuurlijk ook op mobiliteit, wat dat het rekenhof zet. Dus ik denk dat daarin de combinatie, de linken gelegd worden tussen zowel vervuiling als mobiliteit eigenlijk.
Goed,